Het is 6 maart.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Dat De Lijn, de Vlaamse vervoersmaatschappij die leeft van u en mijn belastinggeld, liever bussen koopt in China dan in ons eigen Vlaanderen, dat is moeilijk te begrijpen. Zeker als de Vlaamse busbouwer Van Hol mede daardoor over kop dreigt te gaan. Of zat het al langer scheef bij Van Hol? En is het niet meer dan normaal dat ons belastinggeld naar de goedkoopste leverancier gaat, ook al komt die uit China? Corneel Delbeke en Pascal den Doven van onze economieredactie. Jullie hebben je allebei vastgebeten in het dossier van Van Hol. De bal ging een paar weken geleden aan het rollen door een bestelling van De Lijn, Corneel.
Ja, begin dit jaar maakte De Lijn bekend dat ze 92 nieuwe elektrische bussen hadden besteld bij BYD. Dat kadert in een raamcontract. Ze kunnen eigenlijk uiteindelijk bijna 500 bussen bij BYD, de Chinese constructeur, bestellen. Het ging over een investering van 43 miljoen euro in totaal ongeveer.
Ja. En de poppen gingen aan het dansen omdat het ging om een Chinese busbouwer.
Ja, er was veel onbegrip bij zowel economen als politici dat we voor Chinese busbouwer kiezen en niet voor Vlaamse. We hebben hier in België hebben Van Hol. Die produceert die elektrische bussen of die stadsbussen weliswaar in Noord-Macedonië. Maar bon, we hebben hier het kenniscentrum zitten. Dus dat heeft ook invloed op de werkgelegenheid als zij bepaalde bestellingen missen. Maar het feit dat we dan toch voor, of dat De Lijn toch voor een Chinese constructeur had gekozen, ja, dat zorgde wel wat voor ophef.
We luisteren even naar vakbondsman Hans van Eerdeweg op VRT.
Dit heeft automatisch volgens mij een effect op de werkgelegenheid. Als Van Hol deze bussen had mogen produceren, ja, dat zou werkstellingen gecreëerd hebben. Dat kan niet anders.
Corneel, De Lijn zegt, we moesten wel voor BYD kiezen.
Wel, de voorzitter van De Lijn, Johan Souwens, zei van ja, juridisch hadden we geen andere optie ook. Het feit is, zij hebben voor BYD gekozen, heel duidelijk, omwille van de prijs. Het aanbod van BYD was veruit het goedkoopste. Dat blijkt ook uit het gunningsverslag dat ik opgevraagd heb via de wet openbaarheid van bestuur. En dat toont dat de prijs, ja, het doorslaggevende argument was. De eerste concurrent van BYD, dus de op één na goedkoopste, was 25% duurder dan de bussen van BYD. En volgens verschillende bronnen gaat dat dan over 100 à 150.000 euro per bus.
Ja, oké. We weten niet waar Van Hol in die rangschikking stond.
Nee. Dus in het verslag dat ik gekregen heb, is alleen BYD niet anoniem. De andere inschrijvers zijn dat wel. Maar je hoort dat Van Hol zeker niet bij de top 3 zat uit vrij betrouwbare bronnen en verschillende bronnen bij het dossier. Dus dat de prijskloof tussen Van Hol en BYD nog groter was.
Ja, met andere woorden, het is logisch dat we voor BYD kozen.
Well, dat is maar de vraag natuurlijk. Dat is voor debat. Vanuit het standpunt van De Lijn is dat zeker logisch. Zij moeten snel vergroenen. Ze hebben heel lang gewacht om eigenlijk in te zetten op elektrische bussen. En natuurlijk, ja, als je 100 à 150.000 euro per bus minder kan betalen, ja, dan kan je zoveel extra bussen inzetten. Ja, er is zwaar bespaard op De Lijn de afgelopen jaren. Dus je kan het hen niet kwalijk nemen dat ze voor de goedkoopste optie kiezen.
Was de prijs dan het enige criterium waar ze naar keken?
Nee, dus naast de prijs waren er nog andere criteria waarmee rekening gehouden werden. Maar dat was minder doorslaggevend. Er was enerzijds de waarborg, dus van hoe lang hebben ze garantie op de bussen. En daarin scoorde BYD minder dan de andere inschrijvers. En anderzijds was er ook nog duurzaamheid. Dat telde maar voor 10% van de punten. Dat betekent hoe energiezuinig rijden de bussen.
Ja, nu goed, het gaat hier om een aanbesteding van 43 miljoen euro. Dat is absoluut veel geld, maar ook niet het gigantische bedrag. Maar, nog eens Pascal, we bestellen onze bussen natuurlijk niet in Duitsland of in Frankrijk, maar wel in China.
Ja, de vraag die iedereen zich natuurlijk stelt van met wat is China daar bezig? Hè? Is dat hier gewoon de marktwerking die speelt? Of zoals sommigen erop wijzen, er is hier een industriële oorlog eigenlijk bezig? Uh-huh. Is China niet bezig met via subsidies proberen westerse producenten uit te schakelen? En eens dat die dan uitgeschakeld zijn, worden we natuurlijk zeer afhankelijk van hen en hebben zij de marktmacht om hun prijzen te verhogen. Dus er zijn partijen die zeggen, we mogen niet te naïef zijn. Daar is een krachtmeting bezig met ongelijke wapens.
Ja.
En we moeten ons daartegen beschermen eigenlijk.
Want voor de duidelijkheid, BYD is ja, opgetrokken uit Chinese subsidies. Hè?
Absoluut. En Van Hool heeft voor zijn elektrische bussen Chinese batterijen nodig. Ze geraken daar maar slecht aan. Dus eigenlijk zie je dat China veel groot stuk van die ketting eigenlijk controleert en dat een bedrijf zoals Van Hool, die eigenlijk een assemblagebedrijf is, hè, die al die onderdelen uit verschillende hoeken moet halen, het problemen krijgt met nog aan zijn materiaal, bijvoorbeeld vanuit China te geraken.
De coronapandemie was daar ook een wake-up call in. Hè? Toen werd het ook heel duidelijk, toen dat die aanvoerlijnen allemaal werden ontwricht, werd heel duidelijk hoe afhankelijk we zijn van China ook. Mm. En zeker voor die nieuwere technologie, voor die groene technologie, zijn we heel erg afhankelijk geworden van China. Die zetten daar al jaren op in.
Ja.
En die hebben daar ook een voorsprong uitgebouwd. En dus de vraag is, ja, kunnen wij dat zomaar laten gebeuren, dat zij dat helemaal overnemen? Want je merkt nu ook al, met de elektrische wagens, die kunnen ze ook goedkoper produceren. En de Europese Commissie vermoedt ook dat dat in een grote mate dankzij subsidies is, onterechte subsidies. Dus die voeren daar nu al een onderzoek naar. En onlangs nog had Bulgarije nieuwe elektrische treinen besteld. En uit die aanbesteding bleek dat het Chinese aanbod de helft zo goedkoop was. Dus 300 miljoen goedkoper dan de Europese concurrent.
Ja.
En toen heeft Europa, de Europese Commissie, die nieuwe bevoegdheden heeft gekregen, heeft toen ook een onderzoek onmiddellijk geopend.
Ook commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft daar eerder al voor gewaarschuwd.
Global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies. This is distorting our market. So I can announce today that the Commission is launching an anti-subsidy investigation into electric vehicles coming from China.
Dus dit dossier legt nog eens de vinger op de wonde. Nu goed, even terug naar Van Hool, het bedrijf zelf dan. Pascal, het gaat daar niet goed mee, hè?
Ze hebben vooral tijdens corona ook een zware klap gekregen, omdat een van hun sterkhouders, de luxueuze touringcars, die markt kwam volledig tot stilstand.
Ja.
En toen corona voorbij was en die markt heropleefde, waren er heel veel concurrenten die enorme stocks konden dumpen op de markt. Dus prijsbederf, terwijl Van Hool was eigenlijk gestopt met te produceren.
Mm-hmm.
En toen de markt opnieuw aantrok, konden ze niet aan diezelfde dumpingprijzen leveren zoals de concurrenten.
Mm-hmm.
Dus dat heeft hen zeer veel geld gekost, dat dubbel effect. Ja, parallel heb je binnen dat bedrijf zit al altijd een beetje die familiale twisten,
mm-hmm,
waardoor de aansturing van dat bedrijf sinds jaar en dag al moeilijk liep. Men zit daar met een complex klanmodel van takken die elkaar in evenwicht moeten houden, consensus zoeken. Dus elke beslissing die daar moet gebeuren, gaat gewoon traag. En als je dan eigenlijk in crisissituaties komt waar je snel moet kunnen schakelen, kom je hopeloos te laten. Parallel zag je bij Van Hool dat de schulden, vooral dan onder druk van corona, opliepen. Je hebt daar nu al schulden aan de banken. Je ziet dat er heel veel twijfels zijn over de leefbaarheid van dat businessmodel.
Ja.
Iedereen voelt aan, daar moet iets gebeuren. Er is een te hoge kostenstructuur. Er is een te grote historische schuld. Banken aarzelen ook, omdat zonder geloofwaardig herstelplan die financiële lijnen daar open te houden.
Mm-hmm.
Parallel zie je dat die familie, de trackrecord van die familie, is de afgelopen jaren om altijd zoveel mogelijk geld uit het bedrijf te halen.
Mm-hmm.
Ontransparante financiële structuren. Dus dat is daar eigenlijk een beetje een kluwen.
Ja.
En iedereen wil daar klaarheid in zien vooraleer een volgende stap gezet wordt.
Ja, ja, ja. Over die redding en die familie gaan we het zo meteen nog hebben. Maar Corneel, nog een probleem is dat ze heel laat op die elektrische bus gesprongen zijn, hè?
Ja, well, Van Hol assembleren bussen, dus die gebruiken technologieën en die stellen dat samen. Die ontwikkelen zelf geen motoren of zo. Mm-hmm. Maar ze hebben wel heel lang geloofd in waterstofbussen die eigenlijk nooit echt van de grond zijn gekomen. En zeker bij de stadsbussen heeft de markt resoluut voor elektrische bussen, batterijbussen gekozen. Mm-hmm. Dat is heel duidelijk. Maar zij zijn eigenlijk pas heel laat op die kar gesprongen. Pas heel laat beginnen met de batterijbussen te ontwikkelen. En die prijs betalen ze nu natuurlijk. Dat is toch een zekere specialiteit. Want bijvoorbeeld in 2021 heeft de lijn voor het eerst een grote lading elektrische bussen besteld. Mm-hmm. Ze hadden ook een aanbesteding uitgeschreven. En toen mocht Van Hol in de eerste instantie niet meedingen naar die aanbesteding, omdat ze nog te weinig elektrische bussen hadden gemaakt.
Okay, ja.
Dus ze vielen eigenlijk uit de boot. En dan hebben ze de procedure aangepast, waardoor ze wel konden meedoen. En zijn ze uiteindelijk als winnaar uit de bus gekomen. Maar het toont wel hoe ze vrij laat op die technologie gesprongen zijn.
Straks vertellen we het opmerkelijke verhaal van de familie Van Hol. En we vragen ons af hoe het nu verder moet met de busbouwer. Maar eerst gaan we even uit voor reclame.
Politiek smeekt om je stem, de zondvloed zonder hem. Ze roepen brullen luid, wie kan er nog aan uit? Nu alle redelijkheid zeldzamer lijkt te zijn, dan haalt dus Van de Lijn. Maar niet kiezen is verliezen, je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Pascal, je raakte het daarnet al even aan. De familie Van Hol, dat is wel een heel bijzonder verhaal. Je schreef daar dit weekend nog een toch wel opvallend portret over.
Ja, het is een typisch familiebedrijf. Het is in 1947 opgericht door Bernard Van Hol. En die had 10 kinderen. 8 zonen en 2 dochters. Mm-hmm. Bernard Van Hol was een goede ondernemer. Hè. Een van de anekdotes is dat hij zelf geen studiebureaus nodig had om Hans zo'n layout van zo'n bus te tekenen. Dat hij dat gewoon met krijt op de vloer tekende van zo en zo gaan we dat doen. Ja. En ja, dan de volgende generatie was zo de typische regelen van de zonen komen in het bedrijf, de dochters niet. Hè. Mm-hmm. Die 8 zonen werden daarin betrokken, maar Bernard die wilde niet dat een van de kinderen de anderen ging domineren. Mm. Hij wilde dat ze altijd in consensus moesten beslissen. En dat was wat men noemde een clanmodel. Hè. Ja. 8 zonen, dus tientallen NV's. Elke participeerde voor 1/8 in een vennootschap.
Ja.
Dus ze zaten altijd met 8 dan in een vennootschap. Maar dat werd zeer ver doorgetrokken tot en met het privébezit, de eigen villa, daar zat je voor 1/8 in en de anderen hadden ook elk 1/8.
Ja.
Dus men was gedwongen om goed met elkaar in overleg te gaan. En dat model, dat werkte zolang dat je de juiste nazaten had met goede genen. Mm-hmm. Maar in de derde generatie was het niet zo dat ze allemaal hetzelfde talent hadden.
Mm-hmm.
Als je dan in dat model zit, waar je eigenlijk allemaal evenveel te zeggen hebt,
dan leidde je elkaar ook te wantrouwen, denk ik.
Dat leidde tot spanningen. Hè. Een van die mannen van de tweede generatie, Alfons, had begrepen dat er toch een beetje verandering ging nodig zijn. Hij had 5 Van Hols geïdentificeerd die wat dichter bij de zon mochten zitten, die in het directiecomité werden opgenomen. Er werd druk op dat consensusmodel gezet. Hè. 5 meer in de perceptie getalenteerde Van Hols, die wat meer werden betrokken bij de bedrijfsleiding. Anderen van die derde generatie werden meer daar buiten gehouden. Ze zaten niet in dat directiecomité. Dus gaf aanleiding tot op toenemende spanningen. Mm-hmm. Binnen die derde generatie besefte men ook van dat kan zo niet blijven doorgaan, waarbij dat we allemaal elkaar in een hougreep houden. We moeten dat hier professionaliseren, externe bestuurders binnenhalen, betere governance. Maar voor veel Van Hols klonk dat als vloeken in de kerk. Mm. Was dat ondenkbaar. En toen hebben eigenlijk 3 van de 8 takken gezegd, luistert, als het zo zit, wij geloven daar niet in dat we zo kunnen verder gaan, koop ons dan maar uit.
Ja.
En zo is geschied. Drie takken zijn in 1999, 25 jaar geleden al, uitgekocht. Hebben we daar een mooie cent voor gekregen.
Ja, maar dan was nog niet alles spijs en vrij, hè?
Zoals gezegd, Bernard had 10 kinderen, waarvan 2 dochters die nooit in het bedrijf hadden gezeten, maar die destijds wat vastgoed hadden gekregen en daar content mee moesten zijn. Toen die 2 hoorden dat er daar 3 taken tegen een royale cent waren uitgekocht, ja, die voelden zich duidelijk misnoegd en zijn naar de rechtbank gestapt om die verdeling opnieuw te laten herbekijken. Ze kregen daarvan de rechter gelijk, maar Hans, die procedure daar sleept daar aan. Parallel moet je zien dat bedrijf gaat ondertussen zijn hangetje verder met die 5 takken die daar nog zitten. Diezelfde typische familiale sfeer van wantrouwen tussen de takken. Wie haalt hier het meest uit? Wie dient hier welke onkostennotas in? Typisch niet alle informatie met elkaar delen. Die Philippe van Hol, die pas in 2013 CEO wordt, werd eigenlijk de facto nog altijd kort gehouden door zijn. En hij zit daar met die historische betwisting van die erfenis. Ja, als dan corona toeslaat en er bijkomend geld in het bedrijf moet gestopt worden, krijgen natuurlijk banken die zeggen van ja, maar hoe zit dat hier met die structuur? Dus banken eisen daar duidelijkheid in. Dat brengt Philippe van Hol in een moeilijk parket. Hij heeft dan toch kunnen de familie overtuigen die daar nog een financiële claim had van 45 miljoen op de familieholding, om dat niet op te vragen in cash tijdens corona, want het bedrijf had die middelen niet, maar om dat om te zetten in aandelen. Dat was voldoende ook om de banken dan over de streep te krijgen en ook Gigarant, het Vlaams Gewest, mee te krijgen om op dat coronakrediet die Van Hol toen kreeg ook een waarborg uit te schrijven.
Ja.
Iedereen die daar financieel in betrokken is wil zien van, kan dat bedrijf wel verder zoals het bezig is? Kan die hoge schuldenlast, is dat nog wel behapbaar? Er is al veel tijdelijke werkloosheid. Kan dat zo wel verder? Of moet er iets anders gebeuren? En dan is onder druk van de banken daar een crisismanager binnengebracht.
Ja, dat is een man die als reputatie heeft om bedrijven te redden. Hè. Mark Zwaneveld is dat. Ja, ja.
En dat is, ja, je zou Zwaneveld eigenlijk kunnen omschrijven als de anti-Van Hol.
Ja.
In die zin, Zwaneveld is iemand die doortastend optreedt, die maakt cool zijn analyse. Die is ook niet verliefd op het product of dienst die firma maakt of levert. Die zegt gewoon waar het op staat, dat hij denkt van welke stappen dat moeten gebeuren. Hij is co-CEO benoemd. Je ziet, het gaat volledig in tegen dat consensusmodel. Dat wijst er gewoon maar op dat het water daar duidelijk aan de lippen staat, dat het pompen of verzuipen is. Zwaneveld, onder druk van de banken daar binnen, zet met de opdracht, maak ons een herstelplan waar er bij zicht is op een rendabele doorstart. En doe dat vooral snel. 11 maart is daar de datum waarop een bijzondere ondernemingsraad is gepland en ook de vakbonden te horen zullen krijgen hoe Van Hol en vooral crisismanager Zwaneveld de toekomst ziet. Hij staat voor een loodzware opdrachten als er moet gesaneerd worden. Wel, ja, de anciëniteit van de werknemers is hoog. Dat wil zeggen dat als je daar iemand ontslaat, ja, die flink wat geld meekrijgt. Men schat, je zit daar eigenlijk al snel aan 50.000 euro per werknemer. Ze hebben bijna 2.500 werknemers op de loonlijst in Koningsgooit. Daar zal toch normalerwijs een groot stuk moeten van afvloeien. Ja, als je dan eigenlijk al 50 miljoen nodig hebt voor het sociaal plan, en dan heb je nog preferente schulden en waar je niet kunt op afpingelen, ja, heb je al snel 100 miljoen nodig zonder dat je 1 euro in modernisering van het bedrijf hebt geïnvesteerd. Dus de vraag is, ja, hoe zal dat daar gaan? De grote vraag is die vennootschap daar nog te redden? Het is duidelijk.
Dus de werkgelegenheid van 2500 mensen staat eigenlijk op het spel. Volgens Jos Dazen van PvdA is het eigenlijk gemakkelijk, dat zij in het Vlaams parlement.
Wij hebben bij de lijn de komende jaren honderden nieuwe elektrische bussen nodig. En bij Van Hool hebben ze werk nodig. De oplossing ligt voor de hand. Maar, jammer genoeg, gaat de lijn nu bussen bestellen die gemaakt zullen worden in Hongarije door een Chinees bedrijf. En dat is onbegrijpelijk.
Corneel, is het dan niet zo gemakkelijk als Jos Dazen zegt? De lijn moet gewoon zijn bussen kopen bij Van Hool en dan is iedereen tevreden.
Theoretisch misschien, maar in de praktijk gaat dat niet zo makkelijk. Want natuurlijk is de lijn als openbaar bedrijf gebonden aan aanbestedingsregels. En zij kunnen niet zomaar iemand toewijzen. Zij moeten een aanbesteding uitschrijven. En dan moeten ze ook wel kunnen verantwoorden waarom ze die of die kandidaat hebben gekozen. Uh-huh. Wat je wel kan, in theorie, is enkele extra criteria toevoegen. Je hoeft niet 70% van je beslissing te laten afhangen van de prijs alleen. Je kan daar wel wat andere criteria insteken, maar je kan niet een aanbesteding op maat schrijven. En daarbij komt ja, dat Van Hool ook wel zijn problemen zal moeten overwinnen met bijvoorbeeld de aanvoer van batterijen. Je kan het nogmaals, misschien de lijn ook moeilijk kwalijk nemen, dat zij voor de goedkoopste kiezen en niet alleen per se de goedkoopste, want BYD begint ook wel een goede reputatie te hebben wat betreft zijn bussen. Zij hebben ook een verzekerde levering, omdat ze zelf een batterij fabriceren. BYD, dat is niet meer zomaar een bedrijfje. Ondertussen is dat de grootste producent van elektrische wagens. Ze hebben Tesla voorbijgestoken. Wat je wel kan doen, is misschien dat er misschien meer een debat zou mogen komen van wat willen we nog en op welke manier willen wij ons industrieel weefsel behouden in Europa. Ja. Ik denk niet dat dat dan bij de lijn komt te liggen, maar dat is een politiek debat. En Europa is daar wel mee bezig, want als wij inderdaad, zoals met onze zonnepanelen, de productie waarin wij eigenlijk voorlopers waren, maar de productie volledig uitbesteden aan China. Als we dit doen voor de elektrische wagens en voor alle nieuwe industrie, dan ja, word je wel heel erg afhankelijk van China. Hé. Dus we kunnen daar heel naïef in meegaan, maar het is zoals professor Jonathan Halslag van de VUB zegt. Ja, we zijn heel streng voor staatssteun in Europa, maar zijn we even streng voor staatssteun die in Peking wordt gegeven? Maar je merkt dat dat een moeilijke balans is, want Europa blijft een open economie en we hebben China ook nodig voor de vergroening. Maar als Europa heel die industrie weggeeft, want we hebben daar achterstand,
dan doen we onszelf ook pijn.
Ja, dan doen we onszelf ook pijn. En dan hebben we 20% bespaard op onze bussen, maar dan hebben we geen industrie meer en dan kan misschien dan zitten de mensen van Van Hool ook thuis.
Ja.
En moeten we ook de sociale zekerheid betalen.
Werklozen, dat is natuurlijk voor niemand wenselijk. En wil dit alles nu zeggen dat de lijn nooit nog een bus bij Van Hool zal bestellen? Want daar lijkt het wel op, toch?
Nee, zeker niet. Want Van Hool heeft 3 jaar geleden al een aanbestedingsprocedure gewonnen. En toen werd er een raamcontract afgesproken om 350 bussen te leveren. Daar zijn nog maar 36 bussen van geleverd. Dus eigenlijk kan de lijn binnen dat kader wel nog 300 bussen bestellen bij Van Hool. Dus dat kan. En daar zal juridisch geen probleem mee zijn.
Ja. Ook minister Lydia Peters wees daarop in een debat in het Vlaams parlement.
Van Hool is en blijft een begrip. Van Hool heeft heel veel bussen geleverd bij de lijn. Bestel toch alsjeblieft ook nog van dat eerste raamcontract. Bestel daar toch ook nog bussen van.
Corneel Dabeke, Pascal de Novo. Dank jullie wel.
Met plezier.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.